Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 116, en daarvan de versen 7 en 11. 116 vers 7, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, dien trouwe Heere voor zijn genade vergelden. En het 11, ik zal met vreugde het huis des Heeren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. 7 en 11 van 116. Opnieuw de profetie van Jesaja, het 65e hoofdstuk, nu de versen 8 tot en met 16. Jesaja 65 vers 8 tot en met 16. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 50 het 9e vers. Vers staat er toch: vergeters van Gods wet, opdat ik niet verscheur en niemand red. Wie het dankbaar hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Jesaja 65 vers 8 tot en met 16, zingen Psalm 50 vers 9 en doen belijdenis des geloofs.
Alzo zegt de Heere, gelijk wanneer men most in een bos druiven vindt, men zegt, verderf ze niet, want er is een zegen in. Alzo zal ik het om mijn knechten wil doen, dat ik hen niet allen verderven. En ik zal zaad uit Jacob voorbrengen en uit Juda een erfbezitter van mijn bergen. En mijn uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten en mijn knechten zullen al daar wonen. En Saron zal tot een schaapskooi worden en het dal van Achor tot een runderleger voor mijn volk dat mij gezocht heeft. Maar gij verlaters des Heren, gij vergeters van de berg mijner heiligheid. Gij aanrichters ene tafel voor die bende, en gij opvullers des dranks voor dat getal. Ik zal u lieden ook ten zwaarde tellen, dat gij allen u ter slachting zult krommen, omdat ik geroepen heb, maar gij hebt niet geantwoord. Ik gesproken heb, maar gij hebt niet gehoord. Maar hebt gedaan dat kwaad was in mijn ogen, en hebt verkoren hetgeen waaraan ik geen lust heb. Daarom zegt de Heere, Heere alzo, zie, mijn knechten zullen eten, doch gij lieden zult hongeren. Zie, mijn knechten zullen drinken, doch gij lieden zullen dorsten. En zie, mijn knechten zullen blijde zijn, doch gij lieden zult beschaamd zijn. Zie, mijn knechten zullen juichen van goeder harten, maar gij lieden zult schreeuwen van weedom des harten. En van verbreking des geestes zult gij huilen. En gij lieden zult uw naam en mijn uitverkorenen tot een vervloeking laten. En de Heere, Heere zal u lieden doden. Maar zijn knechten zal hij met een andere naam noemen. Zodat wie zich zegenen zal op de aarde, die zal zich zegenen in de God der waarheid. En wie zal zweren op de aarde, die zal zweren bij de God der waarheid. Omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn en omdat zij voor mijn ogen verborgen zijn.
Thank you.
en ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag, die ook een dienst van nabetrachting en dankzegging is op het vanmorgen gehouden avondmaal, is uit het gedeelte genomen dat we hebben gelezen, Jesaja 65, de versen 8 en 9. Jesaja 65, vers 8 en 9, daar lezen wij Gods woord als volgt. Alzo zegt de Heere, gelijk wanneer men most in een bos druiven vindt, men zegt, verderf ze niet, want er is een zegen in. Alzo zal ik het om mijn knechten wil doen, dat ik hen niet allen verderven. En ik zal zaad uit Jacob voortbrengen, en uit Juda een erfbezitter van mijn bergen. En mijn uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten, en mijn knechten zullen al daar wonen. Laten we samen de Heere gaan bidden en ook danken in de dankzegging. Denken wij aan zuster van Huizen Drogendijk, die weer thuis mag komen uit het ziekenhuis vandaag. Zoeken wij Gods aangezicht. Eeuwige en drie-enige God, wij zoeken uw heilig aangezicht nu we opnieuw samen zijn hier in de kerk, in de dienst die een dankdienst is, een nabetrachting op het vanmorgen gehouden heilige avondmaal. En Heer, als we het woord opnieuw lazen uit Jesaja 65, en we laten dat op ons inwerken, wat er ook in die afgelopen preken gezegd is vanuit die oude profetie, en hoe dat door u, Heere, door uw geest ook verklaard is in de brieven van Paulus, dan zien wij, Heere, dat als de zaligheid van ons mensen zou afhangen, het buiten hoop was. Want zo zegt uw woord het toch, en daar is uw woord ook eenduidig in, dat u van de hemel hebt aanschouwd en gezocht hebt of er onder de mensenkinderen iemand was die verstandig was, iemand die goed deed, iemand die u zocht, en er was er geen, zo moest u constateren. U bent welmenend en welwillend in uw roeping, in het uitbreiden van uw armen, in de nodiging tot de zaligheid, in de aanbieding van Christus in het evangelie. Maar u treft slechts harde harten aan. En u treft slechts mensen aan die hun rug en hun nek naar u toekeren en die niet van plan zijn om dat ooit nog te veranderen. En Heere, geef ons daar ook een indruk van. Dat dat niet alleen van de heidenen gezegd is, die zonder God en zonder hoop in de wereld zijn, maar dat dat ook van dat volk gezegd moest worden dat naar uw naam genoemd is, waar u uw naam ook hebt geopenbaard, dat zoals uw Heer Jezus dat zegt, zelfs tot de hemel toe verhoogd is geworden, vanwege alle woorden en wonderen die daar geschied zijn. dat God voor Israël in de oude bedeling, maar het geldt ook de kerk in de nieuwe nieuwtestamentische bedeling. Ook daar trof u niemand aan. En Heer, als het dus dan ons mensen lag, dan zou daar een punt staan, dan zou er een einde zijn, dan zou de zaligheid onvervuld zijn, dan zou de hemel leeg blijven. Maar wat een wonder, Heere, dat we vanochtend mochten horen dat u bent gekomen om te zoeken en zalig te maken. Dat u uzelf hebt geopenbaard aan mensen die naar u niet zochten. Dat u zich hebt laten vinden door een volk dat niet naar uw naam genoemd is. En uw woord is er ook eenduidig in. Dat doet u dus niet omdat u redenen vindt in de mens. Maar dat doet u vanwege uw soeverein, eeuwig verkiezend welbehagen. En Heer, als het daar dan ook deze middag over gaan zal, over dat geheimenis van dat onderscheid, waarom er zijn die erfbezitters mogen worden van dat koninkrijk, en waarom er zijn die eeuwig buiten zullen blijven. Heere, dan hebben wij het over heilgeheimen. Dan hebben wij het over de diepten Gods, die voor ons zo verborgen zijn, waar ook zoveel aanvechtingen over kunnen zijn, zoveel dwalingen ook, waar zoveel karikaturen van worden gemaakt, waar zoveel conclusies in worden getrokken die uw woord niet doet. En Heer, als we daar als prediker voor staan om iets over deze grote zaken te moeten verkondigen, dan voelen wij ons zo onbekwaam. Dan hebben wij eigenlijk geen gedachten, dan hebben wij geen woorden om hieraan uitdrukking te geven. Want uw gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En ook uw knechten kennen maar ten dele en profiteren ten dele. En daarom zien we net alsof deze ochtend tot u op, Heren, of dat u er zelf in mee wilt komen. En of dat wij mogen putten, niet alleen uit de schriften, maar ook uit onze belijdenisgeschriften, die grote lichten uit het verleden, die diep hebben nagedacht over deze zaken. Of dat u ons in zuiverheid, gebonden aan uw openbaring, wilt doen spreken en wilt doen luisteren en wilt doen geloven. En dat we de zaken niet curieuselijk, niet nieuwsgierig gaan onderzoeken, niet in de verborgen raad Gods willen dringen, maar dat we werkzaamheden mogen krijgen met de dingen die aan ons geopenbaard zijn. En Heere, wilt u ons dan weer opnieuw brengen bij die welmenende en ruime nodigingen die we allemaal in uw woord kunnen vinden, waarin u uw handen uitbreidt tot de einde der aarde, waarin u, zoals de apostel dat zegt, zelfs de mensen bidt: laat u met God verzoenen, alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. En wilt u dat woord, Heere, de geopenbaarde dingen binden op de harten? Dat is toch wat uw werk is. En dat zijn ook de werken van hen die door u zijn van eeuwigheid zijn verkoren. Werkzaamheden met de geopenbaarde dingen. Geloof leren hechten aan wat u gezegd hebt. Bevinden dat u bent zoals u zegt dat u bent. De heilige, de rechtvaardige God, die zwaar getergd is, maar toch ook genadig en barmhartig. Dan wordt er geen vals leidelijk volk geboren, maar wel een biddend, leidzaam volk. Dat u niet los kan laten, tenzij dat gij ze zegent. Heren, dat die vruchten onder ons gevonden mogen worden. Dat waarachtig geloof in Christus, de kinderlijke vreze Gods, de honger en de dorst naar de gerechtigheid. En wilt u zo zelf, Heren, zorgen dat dat oude woord vervuld mag worden wat u door de profeet ook hebt laten verkondigen. Dat u het woord nooit ledig tot u laat wederkeren, maar dat u ermee doet wat u behaagt, en dat u het voorspoedig maakt in hetgeen waartoe gij het zendt. Daar mag de kerk ook vandaag een levende getuige van zijn, Heren, want als het aan ons mensen lag, dan was er geen kerk meer geweest. dan was dat oude verbondsvolk Israël er ook niet meer geweest. Want alle machten van de hel en van de dood hebben samengespannen om Israël te verderven, maar ook om de kerk ten onder te brengen. Maar nog mag het woord verkondigd worden. En nog mogen die oude beloften in uw woord geschreven staan. En nog mag ook de vrucht daarvan gezien worden. Dat er ook vandaag de dag nog mensen, jongeren en ouderen, tot bekering komen. Niet omdat ze ernstig of vromer zijn. Niet omdat de prediker beter of wat het ook is dan een ander. Maar alleen vanwege uw welbehagen. Dat gelukkiglijk zal voortgaan door de hand van Christus. Dat geeft ons moed, Heren, op de kansel en bij de huisbezoeken in de gemeente. En geeft dat wij allen biddende mensen mogen zijn of worden. Wilt u ons zo zegenen in deze dienst van nabetrachting? Help ons in spreken en luisteren. Heren, wilt u de boze binden? Sta hem niet toe dat hij ons kan hinderen met verstrooiende gedachten, met dwalende gedachten, met karikaturen van uw woord. Maar schenk ons trouw en gebondenheid aan uw openbaring. Wilt u, Heren, onze dank aannemen voor de thuiskomst van onze zuster van Huizen, Drogendijk. Ze mocht ontslagen worden na een operatie. Er moet rust gehouden worden. Wilt u geven dat die rust ook genoten kan worden? Dat er voorspoedig herstel mag zijn? Bovenal, Heren, dat ook zij mag leren haar broosheid. Zoals de psalm het zegt. Uw almacht kan in een wenk onze broosheid leren. En dat ze haar vastheid niet in het leven, niet in haar lichaam, niet in haar gezondheid, maar in u de Heere mag zoeken en vinden. Wilt u haar nieuwe krachten geven, opdat ze haar plaats en haar taken in het gezin weer mag innemen. Bovenal, Heere, dat ze uw genade mag ontvangen voor tijd en eeuwigheid. Heren, wij danken u ook dat wij het bericht mochten horen dat onze vriend dominee De Bruin het beroep mocht aannemen naar de gemeente van Kralingen, de zustergemeente van onze kerk, en dat hij vrijmoedigheid mocht krijgen van u om dat op hem uitgebrachte beroep aan te nemen. Heren, wij danken u voor de gemeente van Kralingen die zich al zo snel weer voorzien in een dienaar die overtuigd mag zijn van de roeping. Wilt u dat ook bevestigen, Heren? En geef ook dat de klasses waar hij en wij dan in mogen dienen, daarin ook gezegend mogen worden. We bidden u ook voor de gemeente Elburg, die nu herderloos achterblijft. Heren, wilt u ook die gemeente gedenken en geven, Heren, dat de prediking en het pastoraat haar doorgang mag vinden, en dat er ook op uw tijd weer een dienaar mag zijn die door u geroepen en gezonden wordt. Heren, zo mogen we zien dat uw koninkrijk, dat het werk in uw koninkrijk mag doorgaan. En dat u nog de prediking van het woord laat doorgaan. En dat er hoop mag zijn dat als u roept, dat u ook getrouwen doen zult. En we bidden u daarom ook voor alle werk in uw koninkrijk. In de gemeenten, in de kerken, in de opleidingen tot dienaren des woords, in de scholen, de kinderen die onderwijs mogen ontvangen bij dat woord, de onderwijzers, de leerkrachten, Heren, gedenk ze allen. We bidden u voor de zending en de evangelisatie. Wilt u ook daar, Heren, uw almacht tonen, uw genade bewijzen en uw koninkrijk uitbreiden over het rond van deze aarde. We bidden u, Heren, voor uw kerk die in de verdrukking leeft, allen die vervolgd worden vanwege de belijdenis van uw naam. We bidden u, Heren, voor het volk Israël, waar dat deksel zo zwaar rust op hun hart, waar ze zo verblind zijn, wel een ijver tot God hebben, maar zonder verstand, waar zoveel secularisatie is. Heren, neem het weg en maak uw belofte waar. Zoals dat ook vanuit Psalm 105 straks ook gezongen zal gaan worden. En wilt u zo door uw geest en door uw woord nog betonen dat u uw volk niet vergeten hebt. Dat u uw woord niet vergeet. Dat u het werk van uw zoon niet vergeet. maar dat dat bloed zaad uit Jacob zal verwekken en een erfbezitter onder de volken. Wilt u ons zo nabij zijn, ons helpen in spreken en luisteren en ons horen om Christus wil. Amen. Psalm 105 gaan wij zingen. Ik zie dat ik 4, 5 en 6 heb opgegeven. Ik stel even een wijziging voor. Laten we de eerste drie versen zingen. 105 vers 1, 2 en 3. Looft, loof, verheugd den Heere der Heren. Aanbid zijn naam en wilt hem eren. De tweede juicht elk om strijd met blijde galmen. Zingt ten hoogste vreugdepsalmen. En vraagt naar de Heere en zijn sterkte naar hem. Die al uw heil bewerkte, zoekt dagelijks zijn aangezicht. 1, 2 en 3 van Psalm 105. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. Dat is het 14e vers van Psalm 69, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, de bekende nadere reformator Wilhelmus Abrakel, die geeft in een verhandeling over het heilige avondmaal enkele motieven aan waarom er nabetrachting op het heilige avondmaal moet worden gehouden. Een van die motieven is, zo zegt hij, dat Gods kerk de weldaden niet mag vergeten. Zoals Psalm 103 dat zegt: loof den Heere mijn ziel, vergeet geen van zijn weldaden. Om die weldaden te overdenken en zo dankbaar te zijn voor wat de Heere uit genade schonk. En een tweede motief die Abrakel aanwijst, dat is dat ook voor de toekomst uit de vruchten zou mogen gaan blijken dat we Gods genade kennen. Dat het uit ons leven zou moeten blijken dat wij een bondgenoot van de Heere zijn, in zijn wegen mogen wandelen. Vooruitziende op het leven, steunend op die weldaden van God, hem dankbaarheid bewijzen, zoals de Heere dat zegt: indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. Daaruit moet het blijken, of wat onze belijdenis, vanochtend aan de tafel of misschien wel in stilte, thuis of in de bank, oprecht is. Want aan de vruchten kent men immers de boom. Vruchten van dankbaarheid. En we zien ook in dat gedeelte wat we dan nu overdenken, dat dat ook openbaar komt. En dat dat ook tot een onderscheid zal zijn. Een onderscheid tussen hen die God dienen en die God niet dienen. We willen daar samen naar gaan luisteren aan de hand van drie gedachten. Allereerst letten wij op de verklaring van dat onderscheid. Hoe komt het dat er die twee soorten groepen mensen zijn? Die eerste die worden genoemd in vers 8. Er is most. Dat wil zeggen, er is een ziekte in een bosdrijven, maar er is ook zegen. Daar zie je al het onderscheid. Dan wordt er in vers 9 gesproken over het zaad uit Jacob, een erfbezitter van mijn bergen. Maar in vers 11, gij verlaters des Heren, gij vergeters van de berg mijner heiligheid. Wat is nou de verklaring daarvan, dat dat onderscheid er is? Die twee soorten mensen. Dan de openbaring van dat onderscheid. Waar openbaart zich dat in? Hoe is dat te zien, dat onderscheid? Tussen diegenen die God dienen en diegenen die God niet dienen. En dan ten derde de vereeuwiging, zo heb ik dat maar genoemd, van dat onderscheid. Dat zal ook in eeuwigheid blijven. En dan kijken we ook naar vers 10, uitlopend vanuit vers 9... Saron zal tot een schaapskooi worden en het dal van Achor tot een runderleger voor mijn volk dat mij gezocht heeft. Maar ook vers 11. Dat zal ook in de eeuwigheid openbaar worden. En vers 12. Ik zal u lieden ten zwaarde tellen. Dus het onderscheid tussen hen die God dienen en hen die God niet dienen. De verklaring van dat onderscheid, de openbaring van het onderscheid en de vereeuwiging van dat onderscheid. We hebben vanochtend en ook vorige week, gemeente, geluisterd naar dat aangrijpende gebed van de profeet Jesaja, waarin hij de stem is van het volk tot God, waarin hij namens het volk bidt tot God, in die wat opmerkelijke woorden waarin de profeet aan de Heere vraagt: waarom doet gij ons zondigen? Waarom doet gij ons van uw wet afwijken? Omdat de schrik om het hart van Jesaja was geslagen toen hij zag op de hardnekkigheid van het volk, het vasthouden aan de zonde, de onbekeerlijkheid. En hij zag zich voltrekken wat aan het begin van Jesaja ook al gezegd is, dat de profeet zou gebruikt worden om het hart van het volk vet te maken. Om hun hart te verstokken, om hun hart te verharden. Hij zag kenmerken, tekenen, dat de Heere de hemel ging sluiten, dat de Heere niet meer wilde horen. Dat de Heere bezig was om dat volk te verlaten. En toen klonk uit die diepte en van onder die gesloten hemel dat gebed van Jesaja: och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. En dan in hoofdstuk 65, daar zien we de andere functie van de profeet, dat hij dan ook de stem is van God naar het volk toe. Hij is niet alleen een voorbidder namens het volk tot God, maar hij mag ook een verkondiger zijn van de woorden van God aan dat volk. En dan is God aan het woord in hoofdstuk 65. En we hebben gezien vanuit Romeinen 10 dat Paulus daar ook op terugkomt, dat Paulus daarna verwijst en dat hij zegt, nou, Jesaja had wel moed nodig om die boodschap te verkondigen. Jesaja verstout zich. En waarom? Nou, omdat God hier zegt, we hebben dat vanochtend overdacht, dat hij zich laat vinden van mensen die naar hem niet zochten. En niet naar hem hebben gevraagd. Dat hij zich openbaart aan mensen die naar zijn naam niet zijn genoemd. En daar gaat het dus in de eerste plaats over heidenvolkeren. Dat wekte wrevel onder het volk van Israël. Dat was zeker in de tijd van de Heer Jezus zo. Dat bracht hem vijandschap van de fariseeën, van de schriftgeleerden, van het volk. Deze reden is hard, zo zeiden ze, wie kan dezelfde horen? Maar als we zo deze woorden en deze hoofdstukken van de profetie zo overdenken, en een aantal van die elementen uit die hoofdstukken op een rij zetten, gemeente, dan is het toch wel duidelijk dat als het gaat om de zaligheid, als het de vraag is van hoe kunnen en waarom worden mensen nou eigenlijk bekeerd en waarom worden mensen nou eigenlijk zalig, dat dus niet de verdienste van de mens is. Dat wordt duidelijk als we bijvoorbeeld lezen dat er mensen zijn die hem niet zochten. En naar hem niet vragen en naar zijn naam niet zijn genoemd. Dat zijn heidenen. En daarvan zegt Paulus, dat zijn mensen die zijn zonder God en die zijn zonder hoop in de wereld. En als ze sterven, dan sterven ze ook zonder God en zonder hoop. Die mensen gaan voor eeuwig verloren. Ze zijn onbekend met God en onbekend met de verzoening met God. Zonder God en zonder hoop. Dus vanuit die heidenvolkeren is er geen zaligheid te verwachten. Er is niet te verwachten dat er ooit iemand is die zich tot God bekeert, want hij kent God niet. Maar het geldt ook van dat verbondsvolk van Israël, dat wel naar die naam genoemd is. Dat die naam geopenbaard heeft gekregen, dat de dienst der verzoening in het midden heeft. Want de Heere noemt dat volk in vers 2 een wederstrevig volk. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk. Als een ezel die zijn hoeven in het zand zet en zich niet voor of achteruit laat bewegen. Een volk dat wandelt op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. En met alle dingen die daarna ook over worden gezegd. Dus ook dat verbondsvolk, dat in de verbondsbediening is besloten, dat onder de prediking zit, dat onder de bediening van de verzoening is, ook dat geeft op zo'n grote zaligheid geen acht. En daarom zien we bijvoorbeeld in de brieven van Paulus dat als hij mensen gaat beschuldigen, Romeinen 3 kunnen we bijvoorbeeld aan denken, dat dan beschuldigt hij niet de heidenen alleen. Nee, hij zegt, wij hebben bij de Joden en Grieken beschuldigd dat ze onder de wet zijn. Kerkmens en wereldling, hierin stemmen ze overeen. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die zalig wordt. Niet als het aan hen ligt. En in Efeze 2 zegt hij eigenlijk hetzelfde. Dan beschrijft hij de doodstaat van de mens, dood door de misdaden en de zonden. En dan zegt hij daar onder de welke wij allen ook verkeerd hebben. Jood en Griek. Wij allen. Dood door misdaden en door zonden. Zonder God. Zonder hoop in de wereld. Dat moet de constatering zijn, gemeente, als wij een aantal elementen uit Jesaja en ook uit de brieven van Paulus op ons laten inwerken. Er is niemand die God zoekt. Er is er ook niet tot één toe. Dus als het gaat om zalig worden, als het gaat om bekeerd worden, dan is dat uit de mens een totale onmogelijkheid. Daar is de schrift duidelijk, daar is de schrift helder en ook eenduidig in. Er is geen verwachting. Maar wat dan? Wat doet de Heere dan met zijn woord? Wat doet de Heere dan met zijn zoon? Is dat allemaal te vergeefs? Al die beloften die God in zijn woord heeft vervat? Is het te vergeefs dat de Heere Jezus zijn bloed heeft gestort? Loopt dat allemaal vruchteloos op de aarde, zonder enig gevolg? Nee, gemeente, wij weten dat dat zo niet is. Het werk van Christus, dat zal vrucht dragen. En er zullen wel mensen tot bekering komen. En dat zien wij ook in dit gedeelte, dat de Heere zegt in vers 8, gelijk wanneer men most in een bos druiven vindt, men zegt, verderf ze niet, want er is een zegen in. Alzo zal ik het om mijn krechten wil doen, dat ik hen niet allen verderven. Als er mensen tot bekering komen, dan ligt dat vast in Gods welbehagen. Dat God zich een overblijfsel naar de verkiezing der genade overhoudt. Hij vergelijkt het hier met een bos druiven, waar een bepaalde ziekte in zit, most. En nu wordt er gezegd, laat die druiventros maar hangen, want er zitten nog ook goede druiven in. Verderf ze niet allemaal. En we komen dat onderscheid wel meer tegen, ook in die gelijkenis over de tarwe en het onkruid. Laat ze het er samen maar opgroeien. Bij de oogst dan zal het allemaal worden gescheiden. Maar de Heere zal zichzelf een overblijfsel naar de verkiezing der genade behouden. En dat wordt dan onderstreept in vers 9. Ik zal zaad uit Jacob voortbrengen en uit Juda een erfbezitter van mijn bergen. En mijn uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten en mijn knechten zullen al daar wonen. God zelf staat er dus voor in. Daarin ligt de verklaring van dat onderscheid. Dat er mensen zijn die hem toch leren dienen. Zijn eeuwig soeverein, verkiezend welbehagen staat er voor in. En daarom staat er ook van die termen als mijn uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten. En je hoort het de Heere zweren en beloven. Ik zal, daar staat de Heere zelf voor in. Nou, en als nou zulke woorden vallen, zoals uitverkiezing en uitverkorenen, en als ik zo die lijnen trek, gemeente, dat het bij de mensen vandaan onmogelijk is, dan zijn er niet weinig kerkmensen die de schrik om het hart slaat en die eigenlijk al stoppen met luisteren, want ja, als het daarover gaat, over uitverkiezing en uitverkorenen, dat maakt het eigenlijk allemaal hopeloos. Want zo is dan vaak de conclusie, je moet toch maar uitverkoren zijn. En als je nou eens niet uitverkoren bent, dan kun je naar de kerk gaan zoveel als dat je wil. Dan kun je je knieën buigen zoveel als dat je wil. Dan kun je de Bijbel lezen zo vaak als dat je wil. Maar dan kom je er toch niet. Want die uitverkiezing die maakt alles hopeloos. Dat is toch zo de gedachte die wel eens zo kan opkomen. Dat kan ook de aanvechting zijn. Dat kan ook de twijfel veroorzaken. Ook in het hart van hen die de Heere vrezen. Kijk maar eens naar de strijd die John Bunyan erover mee heeft gehad. Als ik niet uitverkoren ben, dan is alles hopeloos. Maar wij moeten ons de vraag natuurlijk wel stellen, is dat nou een terechte conclusie? Vinden wij zulke conclusies in het woord van God? Je kunt naar de synagoge gaan zoveel als dat je wil. Je kunt naar de tempel gaan zoveel als dat je wil. Je kunt bidden zoveel als dat je wil. Maar dat heeft allemaal geen zin, want je moet maar weten een uitverkorene te zijn. Met als heimelijke boodschap, wacht dat nou maar af. Als je werkelijk uitverkoren bent, dan komt dat vanzelf. Dan zul je vanzelf iets horen, iets bemerken, dat je een uitverkorene bent. En dan treffen we een zogenaamde valse leidelijkheid. Dat is wat anders dan leidzaamheid. Leidelijkheid, afwachten. Alsof dat het om een soort lot uit de loterij gaat. Alsof het gaat om geluk hebben of niet. En je moet er maar bij horen. En ja, dat weet je niet. Maar gemeente, zo treffen wij dat spreken over de uitverkiezing in Gods woord niet aan. Dat is ook absoluut niet de bedoeling waarom de Heere dat heil geheim van zijn soeverein welbehagen, van zijn verkiezende liefde in Gods woord, in zijn woord heeft geopenbaard. Dat de mens daar op een valsleidelijke manier bij de pakken gaat neerzitten en het maar gaat afwachten en min of meer heimelijk God de schuld geven. Want ja, ik wilde wel en ik vroeg wel en ik deed mijn best wel, maar ik hoorde er nou eenmaal niet bij. Dat soort conclusies, gemeente, treffen we niet in de Bijbel aan. Dat soort argumenten zullen het ook niet houden als u straks voor de rechterstoel staat. Dus dan moeten we op een of andere manier van verlost zien te worden. En in ons denken over de verkiezing en over het soeverein welbehagen van God, beginnen waar God in zijn openbaring mee begint. En ik zeg dat nadrukkelijk zo, in zijn openbaring. Want natuurlijk is er een verborgen wil van God. Mozes noemt dat de verborgen dingen. Die zijn voor de Heer onze God. Maar de geopenbaarde dingen die zijn voor ons en onze kinderen. En daar moet de mens zich op richten. Hoe spreekt God? En dan hebben wij een machtig hulpmiddel gekregen, gemeente, in de voorzienigheid van God. Bijvoorbeeld in dat meest rijpe belijdenisgeschrift dat wij kennen, naar mijn overtuiging, de Dordtse leerregels. Daar zijn grote lichten in het koninkrijk van God geweest die heilgeheimen hebben mogen leren verstaan, dat hebben neergeschreven. En ik roep u allemaal op om dat geschrift te bestuderen. Het is niet altijd eenvoudig, het zijn soms hele lange paragrafen, maar toch, daarin staat nou zo zuiver hoe dat de Heere werkt en zijn welbehagen gelukkiglijk laat voortgaan door de hand van Christus. En dan begint de leerregels waar de Heere begint in zijn woord, namelijk met de uitbreiding van zijn handen. Met het aanbod van genade, met de roeping, de uitwendige roeping zoals dat wel genoemd wordt. Maar die is wel menend. En daar laten de leerregels ook geen misverstand over bestaan. Dat God wel menend is in die roeping. Hij belooft met ernst de rust der zielen aan degene die hij roept. En die tot hem komen. die zullen niet worden uitgeworpen. Hij wendt zich, hij breidt zijn armen uit, zelfs naar de einden der aarde. In dat ruime gebaar, wend u naar mij toe, word behouden. Daar beginnen de leerregels te spreken, op grond van het woord. En daar dient de mens werkzaam mee te worden. Maar opnieuw weer naar die mens toe, die roeping hoort. En die gaat uit dus tot alle volken en mensen zonder onderscheid. En er wordt zelfs een bevel van bekering en geloof aan verbonden. Maar we hebben het vanochtend gezongen uit Psalm 81. Als de Heere nou zegt, ik ben de Heere, die u uit het diensthuis, uit Egypteland hebt uitgeleid. Dan moet hij daarachter zeggen, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Als de Heere komt met dat welmenende aanbod van genade, dan is er niemand die hoort. Dan is er niemand die antwoordt. Dan is er niemand die bereid is om hem te volgen en om hem te dienen. Dan stuit dat welmenende aanbod af op dat harde en dode zondaarshart. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. En daarom zeggen de leerregels op grond van het woord, dan moet God dat welbehagen krachtdadig gaan uitvoeren. En dat doet hij niet door middel van bijzondere openbaringen. Dat doet hij niet door middel van zaken die buiten het woord omgaan. Daar moeten wij dan ook niet van verwachten. Als God mensen zalig gaat maken, als God mensen gaat bekeren, dan doet hij dat door middel van de prediking van het woord. Dan doet hij dat door daar zijn geest aan te koppelen, dan doet hij dat door krachtdadig in te breken in het hart van een zondaar. En dan maakt hij mensen werkzaam met dat woord. Wij moeten niet wachten op een hoorbare stem uit de hemel, of op een bijzondere gebeurtenis in ons leven, zodat wij daaruit de conclusie kunnen trekken dat God in ons zijn welbehagen gaat beginnen. De Heere bindt ons eenvoudig aan het geopenbaarde woord. En de Dordtse leerregels die zeggen dan in hoofdstuk 1 vers 12... in hoofdstuk 1 paragraaf 12 van deze verkiezing worden de uitverkorenen te zijner tijd verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepte Gods curieus nieuwsgierig doorzoeken, maar als ze de onfeilbare vruchten der verkiezing in zichzelf met een geestelijke blijdschap waarnemen. Vruchten van verkiezing, die komen op een keer openbaar. Niet in heel bijzondere dingen. Ja, het kleinste is natuurlijk al heel bijzonder. Het minste genade is al bijzonder. Maar ik bedoel niet in buitengewone openbaringen buiten het woord om. In buitengewone gebeurtenissen buiten het woord om. Al kan de Heer natuurlijk van alles wel gebruiken, maar hij zal een keer mensen naar het woord leiden. En dan komt er een onderscheid. En dan komt dat onderscheid ook openbaar. En waar ligt dat dan in? In die openbaring van dat onderscheid. Nou, in deze tekstversen van Jesaja, daar treffen wij ook wel een aantal vruchten aan. In vers 10 bijvoorbeeld, als er dan gesproken wordt van dat volk dat zalig wordt, dat bekeerd wordt, dat is dat volk, zo zegt Jesaja, zo zegt de Heere, dat mij gezocht heeft. Dat mij gezocht heeft. U zegt maar, niemand heeft toch God gezocht? En niemand heeft toch naar God gevraagd? Nee, dat is wat de Heere zegt. Maar als er dan toch mensen zijn die gaan zoeken, En die gaan kloppen. En die naar hem vragen. Dan is dat niet omdat die mens die dat doet toch nog beter en vromer is dan die mens die hem, die de Heere niet zoekt. Maar dan is dat omdat de Heere zulke mensen zoekend maakt. Omdat de Heere zulke mensen aan het trekken is naar zichzelf toe. Kijk, zo iemand die weet daar niks van. Als de Heere dat welbehagen in de mens gaat volvoeren, als hij mensen krachtdadig gaat bekeren, dan weet zo'n mens niet dat God met hem bezig is. Hij merkt wel dat er allerlei veranderingen zijn. Hij gaat God missen. Wat hij eerst nooit had. En hij kan God niet missen. Hij gaat zien dat de wereld voorbij gaat. Daar was hij eerst blind voor. Want hij zocht het juist in de wereld en in de tijd. Maar nu gaat hij zien, de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheden. Hij gaat zien dat de dood ieder uur wenkt. Dat weet je wel met je verstand, maar je leven er langs heen. Maar dan kom je er niet meer van los. Dan zijn dat zaken die worden op je ziel gebonden. Ik moet sterven en ik kan niet sterven. Ik ben God kwijt. En waar kan ik God vinden? Hoe krijg ik een genade God? Dat is zo de gewone weg die de Heere gaat. En een mens in zulke omstandigheden weet dan niet dat God met hem bezig is. Die voelt alleen maar dat gemis. Die voelt alleen maar die ellende. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Die gaan zoeken. Die gaan kloppen. Die gaan vragen. En Spurgeon die zegt ergens, op de enge poort daar staat geschreven, klopt en u zal worden opengedaan. En daar gaan zulke mensen ook geloof aan hechten. En ik zeg deze dingen ook gemeente tegelijkertijd met u daarbij de vraag te stellen. Kijk dat in uw leven eens na, is dat zo? Is er al een soort van onderscheid openbaar aan het komen? He, dat kun je weten, of dat je nou nog hoort bij die mensen die zeggen, nou ja, ik wacht het allemaal maar af. En als God wil dat ik bekeerd word, dan word ik dat wel. En als God niet wil dat ik bekeerd word, dan word ik dat niet. En ik zit hier wel, maar ik heb eigenlijk geen verwachting. Ik ben wel naar de kerk gekomen, maar niet met de gedachte dat ik vanmiddag tot bekering zou komen. Of dat er een woord voor mij zou bij zijn. Of mogen er mensen zijn die met een verlangen in hun hart zitten. En met een vraag in hun ziel. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Mensen die zoeken. Mensen die vragen, mensen die kloppen, mensen die een honger hebben. Hoe is dat in uw leven? Ben je nog vals lijdelijk? Nou, ik wacht het allemaal maar af. En misschien denk je er helemaal niet over na. En ben je er ook niet mee bezig. Of leeft er in uw hart, in jouw hart, een verlangen om hem te mogen kennen. Een honger en dorst naar God. En naar zijn gerechtigheid. En hoe weet ik dan dat God in mij werkt? En wat zijn dan vruchten der verkiezing? Als er mensen zijn die daarmee worstelen, als er mensen zijn voor wie dat een grote twijfel is in het hart. Hoe kan ik nou weten of ik zelf begonnen ben of dat God met mij begonnen is? Hoe weet ik nou of ik mezelf niet bedrieg? Of dat het niet slechts wat emoties zijn? Hoe weet ik of mijn zoeken vrucht is van het zoeken van God en van het zoeken van Christus van verloren. Nou, als we die vragen de Dordtse theologen stellen, wat is dan de vrucht der verkiezing, waarin komt dat nou openbaar? Dan is de eerste vrucht die zij noemen, Het waar geloof in Christus. Een honger en dorst naar gerechtigheid. De vrezen des Heren. Maar bovenaan staat het waar geloof in Christus. Is dat het eerste wat een mens in het geestelijke leven dan beoefent, beleeft? Nou, dat zou ik niet graag zeggen, gemeente. Want juist voor zoekende zielen is Christus toch zo'n verborgen persoon. Niet omdat hij zich verborgen houdt, omdat hij zich verstopt, maar omdat onze ogen zo gesloten zijn. Omdat we nog zo aan het zoeken zijn in onszelf. Omdat we nog niet het leven buiten onszelf zoeken. Zijn we verblind voor die borg. Maar waarom zetten die leerregels nou het waarachtig geloof in Christus op de eerste plaats als het gaat om de vrucht der verkiezing? Nou, omdat dat een zekere vrucht is der verkiezing. He? Droefheid over de zonde, dat hoort er ook bij, zeggen de leerregels, maar dat staat pas op een van de laatste plaatsen. Want er zijn natuurlijk in Gods woord meer mensen te noemen die ook bedroefd zijn geweest over de zonde. Judas was bedroefd. Ik heb verraden onschuldig bloed. Agab die zegt, ik heb gezondigd tegen de Heere. Farao, en noem ze maar op. Dus uit die vrucht, als het al een vrucht is van de verkiezing, kunnen wij niet opmaken of dat we inderdaad een verkorene zijn. Calvijn zegt, de spiegel, de speculum noemt hij dat, van de verkiezing, dat is Christus. Hij is de spiegel van de verkiezing. Als dat waarachtig geloof in Christus, al is het nog zo aangevocht, al is het nog zo zwak of zo klein, wat mag worden beoefend, dan mag die vrucht met blijdschap worden waargenomen. Als Christus een gestalte in je krijgt. Als Hij zijn beeld in je gaat vertonen. Als die uitgaande daad is van je hart. Als de Heere in die bediening van de borg aan je hart wordt geopenbaard. Als je in Hem waarde gaat zien. Als je gaat leren zien, buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Dat maakt een mens zoekend. En is tot ons dat nou duidelijk geworden, gemeente? We hebben vanochtend avondmaal gehouden. Daarin waren de tekenen van brood en wijn. Zichtbare tekenen van het lijden en sterven van de borg. En in het avondmaalsformulier wordt ons daar de prediking bij gegeven. Dat als ik daar aan kom zitten, dat ik dan niet kom belijden dat ik in mijzelf volkomen en rechtvaardig ben. Ik kom niet belijden dat ik bekeerd ben. Maar ik kom juist belijden dat ik midden in de dood lig. Maar ik belijd ook dat ik het leven buiten mijzelf zoek in Hem. En vanochtend werd dat nog eens onderstreept door wat de King James in de vertaling van vers 1 zegt. Tot het volk dat naar mijn naam niet is genoemd, zeg ik. Niet alleen ziet hier ben ik, maar zie op mij. Zie op mij. Nou, heeft u dat nou mogen doen? U die avondmaal mocht vieren. Of misschien iemand die zo bestreden werd of geen vrijmoedigheid had, die in de bank dat toch mocht doen. Op Hem zien. Op zijn bloed. Op de prijs die Hij betaald heeft. Hopend op de belofte. Dat het bloed des kruises reinigt van alle zonden. En wie daar nou, gemeente, al is het maar met een kruimel geloof, zich aan vast mag klemmen. Wie daar nou naar mag zoeken, wie daar nou naar mag grijpen. De leerregels zeggen, die mag dat met blijdschap in zichzelf waarnemen. Dan gaan we beginnen te verstaan dat God dat welbehagen gaat openbaren. Het gaat door de hand van Christus. Alleen als we bij hem schuilen, alleen als we op hem zien, dan krijgen we een weinig inzicht in dat diepte, in die diepte Gods, in dat diepe heilgeheim van de verkiezing. En daar, gemeente, valt dan ook de scheiding. De scheiding, de openbaring van dat onderscheid tussen hen die God dienen en die God niet dienen, die ligt niet in uiterlijke godsdienst. Die ligt niet in de wijze waarop wij ons kleden of ons gedragen allereerst. Al heeft dat er natuurlijk ook wel mee te maken. Het is niet onverschillig hoe we ons gedragen of hoe we ons kleden, maar u begrijpt wat ik bedoel, hoop ik. Maar dat komt altijd weer aan op die grote vraag: wat dunkt u nou van de Christus? Heb je nou al op hem leren zien? Heb je nou je leven al buiten jezelf mogen zoeken in hem? Is dat onze naam die hier genoemd wordt in vers 10? Mijn volk dat mij gezocht heeft. Niet als vrucht van je eigen vroomheid, van je eigen inzichten, maar alleen omdat hij begonnen is met zoeken. Omdat je hebt moeten leren erkennen wat we vanochtend gezien hebben. Ik heb alleen maar tegengewerkt. Ik ben zo'n wederstrevige. Ik behoor tot dat wederhorige kroost. Ik heb alleen maar tegengesparteld. Maar het is, Heere, dank alleen dankzij uw genade geweest. Alleen dankzij uw zoeken. En dat u uzelf hebt geopenbaard. Dan krijgt God de eer. Dan wordt hij groot gemaakt. Dan is het door u alleen om het eeuwig welbehagen. Daar zal Gods kerk het toch mee eens worden. Datgene wat voor ons verstand toch zo'n struikelblok is. En waarvan de duivel een karikatuur maakt. Je moet maar verkoren zijn. En je bent afhankelijk van God, dus wacht het maar af. De Heer Jezus zegt ergens: gij hebt het voor de wijzen en verstandigen verborgen. Maar hebt het de kinderkens geopenbaard. En die kinderkens in de genade. Die leerden vertrouwen, die leerden zoeken op grond van het woord. Die leerden hopen op die beloften waarvan geschreven staat: zoek en gij zult vinden. Daar grijpt dat kleine, dat zwakke, dat kruimeltje geloof zich aan vast. Heren, hier staat het toch. Klopt en u zal worden opengedaan. Zo staat het, zo zegt Spurgeon, aan de buitenkant van de poort. Maar als een mens daardoor gegaan is, als hij het leven buiten zichzelf in Christus mag zoeken, en als hij daarin geoefend wordt, dan mag hij wel eens achterom zien. En als hij zich dan afvraagt: en hoe komt het nou dat ik ben gaan zoeken? En hoe komt het nou dat ik ben gaan kloppen? En hoe komt het nou dat ik hem lief heb gekregen? Spurgeon die zegt: op de achterkant van die poort staat geschreven: u hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En dan mag de kerk belijden: wij hebben hem wel lief. Maar het is alleen maar omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Gemeente, daar gaat het toch naartoe. Dat God de eer krijgt. Dat heb ik vanochtend ook gezegd. De Heere werkt altijd aan op zijn eigen eer. Niet dat een mens met medailles vol de hemel binnen kan gaan. Allemaal onderscheiding van wat hij allemaal niet gedaan heeft. Nee, die worden ons wel afgenomen. En zelfs het ambtelijke kleed wordt uitgetrokken. Als ik boven mag komen, dan zal dat alleen maar dankzij Gods welbehagen zijn. Dat is het lied van Mozes en het Lam. Het is door u en door u alleen. beginnen wij gemeente dat te verstaan. U die genade mag kennen. Beginnen we dat een beetje te leren, dat het niet is desgene die wil. Als het mijn wil was geweest, dan was ik er nooit gekomen. Als de Heer mij aan mijzelf had overgelaten. En ik denk dat iedereen die genade kent dat ook wel weet. Dan was ik zonder God en zonder hoop in de wereld geweest en gebleven. Maar het is alleen dankzij dat zoeken, dat eenzijdige, soevereine welbehaar. En dat de Heer reddend is verschenen in zijn Zoon. Dat is ook in de heilsgeschiedenis, gemeente, heel tekenend. Toen de stem van de profetie zweeg. Toen het 400 jaar lang duister was. Toen het volk van Israël overheerst werd door de Romeinen. Geregeerd werd door een Edomiet. Toen er geen enkele verwachting meer was. Toen scheurde de Heere de hemel open en toen liet hij zijn Zoon nederdalen. En gaf hij hem in de kribbe van Bethlehem. Toen er geen enkele verwachting meer was. Toen alle hoop weg was. Toen openbaarde God zich. Toen er niemand was die meer daarom vroeg. Niemand die nog, bijna niemand die daar nog om naar verlangde. En degene die dat deden, die waren door God verlangend en zoekend gemaakt. En nu gaat het er voor ons maar om, gemeente, dat wij in ons leven na moeten gaan. Zijn er nou vruchten te zien? Is er dat zoeken? En kom ik om? Zo zegt Esther, dan kom ik maar om. Maar ik zal tot de koning gaan, ik ga zoeken. En of ik nu zelf begonnen ben of dat God begonnen is. Ik denk dat dat ook een zorg is die ons niet hoeft te bezetten. Ook met die angst voor zelfbedrog. McChain die zegt het ergens. Ga ermee tot de koning. Je kunt bang zijn voor jezelf en voor je arglistig hart, maar je kunt het niet veranderen. Je kunt bang zijn voor valse motieven. Je kunt bang zijn voor verkeerde dingen. Maar ga toch tot die koning met dat arglistige hart en met die twijfels. En met alles wat u kan benauwen en hem kan bezwaren. Maar kom ik om, dan kom ik om. Ik zal tot de koning gaan. Dat is de gestalte, gemeente, die bij zo'n zoeker gevonden wordt. En dan valt er bij deze koning altijd mee. Bij Ahasveros moest je het maar afwachten. Of die de gouden scepter toereikte. Eigenlijk mocht een mens niet zomaar aankloppen bij die koning. En daarom zei Esther het, kom ik om, dan kom ik om. Maar gemeente, als we naar deze koning der koningen zien. En naar zijn welwillendheid. En naar zijn bereidheid om zondaren zalig te maken. En naar dit ruime evangeliewoord. En naar de kracht in dat bloed van Christus. Voldoende om de zonde der ganse wereld te verzoenen. Dan mag een zoekend volk de vinger leggen bij dat onfeilbare woord. Heren, hier staat het toch. Dat u geen lust hebt in de dood des goddelozen, maar dat u daarin lust hebt dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En om daar nou werkzaamheden mee te hebben, gemeente. Werkzaamheden met die onfeilbare belofte Gods. Met die geopenbaarde dingen. Als u dat werkelijk mag doen met een kruimeltje geloof, dan zult u zien wat er gebeurt. Dan zal de Heer zo'n mens nooit laten staan. Indien mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. En het onderscheid, gemeente, wat dan hier openbaar komt in het zoeken, dat zal dan ook in de eeuwigheid te zien zijn. Ik zal zaad uit Jacob voortbrengen en uit Juda een erfbezitter van mijn bergen en mijn uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten. En mijn knechten zullen al daar wonen. De Heere staat er nog eens voor in ook. Het zal gebeuren. Ik zal zaad uit Jacob verwekken. Mijn erfbezitters zullen het erfelijk bewonen. De Heere staat ervoor in en het zal in de eeuwigheid ook gezien worden. Saron zal tot een schaapskooi worden en het dal van Achor tot een runderleger. Voor mijn volk dat mij gezocht heeft. Saron, we treffen het aan in het Hooglied. Een vruchtbare plaats, het dal van Achor. Ja, het is het dal ook waar Achan de dief gestenigd is, waar die vuurhoop was. Maar waar ook die deur der hoop was. Waar de Heere dat die deur geopend heeft. Juist ook voor een volk dat hem niet gezocht heeft en dat naar zijn naam niet genoemd is. Sion zal door recht verlost worden en de wederkerende door gerechtigheid. En zo'n volk dat zal ook thuiskomen. De Heere staat daarvoor in. Diegenen die hier de Heere hebben leren zoeken. Die hier aanhoudend de Heere hebben gezocht. Die zullen niet beschaamd worden. Daar mag hoop zijn voor die zoekers. En de Heere maakt daar ook nog een garantie bij. Ook als hij zegt het is ook een erfbezitter. Dat zaad uit Jacob dat wordt een erfbezitter. De erf later. Die heeft het zo beschreven. Die erfenis ligt klaar. Die garantie is er. Dat dat volk dat God gezocht heeft. Dat grote goed zal ontvangen. Daar staat de drie-enige God garant voor. En wat een heerlijkheid, gemeente, wordt er dan ook hier ons verkondigd. Saron zal tot een schaapskooi worden. Het dal van Achor tot een runderleger. Beelden van overvloed, van rust, van geborgenheid, van vrede. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Daar zal geen dood, daar zal geen verderf zijn. Daar zullen de tranen van de ogen worden afgewist. Er is niets meer dat verderven kan. Daar is niet meer dat lichaam der zonde en des doods. Daar zal Paulus nooit meer hoeven te zuchten, ik ellendig mens. Daar zullen de tranen van Petrus worden gedroogd, omdat hij zijn meester verloochend had. Daar zal David nooit meer hoeven te zeggen, ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Daar zal Simson zijn ogen nooit misbruiken om naar vreemde vrouwen te zien. Daar hoeft Asaf niet meer te klagen, mijn voeten waren bijkans uitgegleden. Daar hoeft Job zich nooit meer te verfoeien in stof en as. Maar dan zal God eeuwig groot gemaakt worden. Daar zal rust en vrede zijn door het bloed des kruises. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. God, alles en in allen. Daar zal die blijdschap onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Maar zo zegt de Heer, gij verlaters des Heren, gij vergeters van de berg mijner heiligheid, gij aanrichters in de tafel voor die bende. Ik zal u lieden ten zwaarde tellen en u ter slachting krommen, omdat ik geroepen heb, maar gij niet geantwoord hebt. Ik gesproken heb, maar gij hebt niet gehoord, maar hebt gedaan dat kwaad is in mijn ogen. Dat wordt, gemeente, ook vereeuwigd als we niet hebben gezocht, als we niet hebben gevraagd, als we niet hebben geklopt. Als we de Heer aan zijn plaats hebben gelaten. Als we die beloften die de Heer in zijn woord gegeven heeft met rust hebben gelaten. Als we niet tot die koning zijn gegaan. Zoals Esther ging. Als we het allemaal maar op een vals leidelijke manier naast ons hebben laten afglijden. Dan komt er zo'n ernstige waarschuwing. Dan zal ik u ter slachting overgeven. Maar daarom zegt Paulus, wij dan wetende de schrik des Heren, willen u bewegen tot het geloof. Er hangt zoveel van af, lieve mensen. Het gaat over de vraag waar jij straks de eeuwigheid gaat doorbrengen. Is het ons niet waard dat we de Heren zouden zoeken, nu Hij te vinden is? Dat we naar Hem zullen vragen, nu Hij nog nabij is? Dat een ongerechtige man zijn gedachten verlaat en de goddeloze zijn verkeerde wegen. En dat we toch maar gaan zoeken, op hoop tegen hoop. En al klaagt ons alles aan, en al is er de vrees, en al is er de twijfel. Houd toch aan. Klopt en u zal worden opengedaan. Bekeert u, waarom zou het gesterven? Grijp u toch vast aan de openbaring, de dingen die God ons in zijn woord geopenbaard heeft, aan die algemene, welmenende belofte. Vroeger zeiden de mensen, zet de klomp maar tussen de deur. Als er zo'n marktkramer aanbelde bij mensen, en mensen wilden die deur gauw dicht doen, dan zetten die de klomp ertussen. Dan konden ze hem niet dicht krijgen. En dan bleef hij maar aanhouden. Is er niks voor u bij? Wil u niet iets van mij kopen? Zet de klomp maar tussen de deur. Heer, u hebt het toch gezegd. Dat ik behouden kan worden. U hebt het toch gezegd dat er verzoening is door dat bloed. U hebt het toch gezegd dat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen. Klom tussen de deur bij de Heere zetten. Aanhouden. Wijzend op het woord. De knieën buigend bij dat woord. Juist op die wijze, gemeente, wil de Heere toch dat woord vervullen. En mag er een belofte zijn juist voor die mensen die God zoeken in hun zielsverdriet. En laten we dat vers nou maar gaan zingen uit Psalm 69 in plaats van het 13e vers. Gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd maar aan en grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Amen. zoeken wij samen naar Gods aangezicht. Heere, het wacht alles op u. Of dat u uzelf wilt bedienen van, ja, ook het stamelen van uw dienstknechten. Die maar ten dele kennen en zich vaak zo onbekwaam weten om deze heilgeheimen, deze diepten Gods woorden te geven. Maar dat we maar naar huis gaan, Heere, met goede gedachten van u. En van uw woord, van uw welwillendheid en van uw welmenendheid. Maar ook slechte gedachten van onszelf, dat als het nou van ons zou afhangen, dan zou het kwijt zijn. Dan zouden we maar een nagelschrapsel eraan moeten toebrengen. De hemel zou gesloten blijven. Maar om u nou vast te grijpen op uw woord. En om te doen wat u, Heer Jezus, zelf gezegd hebt. Indien gij iets bidt in mijn naam, het zal u gegeven worden. Heere, dat we ons dan zo verschuilen mogen achter dat borgwerk. En in uw naam, Heere Jezus, met dat bloed der verzoening aankloppen aan de genadetroon. We dat met een kruimel geloof mogen doen. Dan kunt u niet om dat bloed heen. Dat bent u aan uzelf verplicht. Niet aan ons. Maar aan uw eigen welbehagen. Dat u verbonden hebt aan Christus en zijn verdiensten. Schenk ons zo dat geloof, Heere. Om zo tot hem te gaan. In onze zonden en in onze ellende. Vergeeft u genadig het onvolkomene, het verkeerde, het zondige. En wilt u wat van u was bekronen? En geef ons werkzaamheden, Heere, met de geopenbaarde dingen. Bewaar ons voor valse leidelijkheid. Bewaar ons voor onverschilligheid. Bewaar ons daarom ook voor een onverwachte en onverzoende dood in de week die we begonnen zijn. Help ons in alle dingen. Ook als morgenavond en dinsdagavond de catechisaties weer zullen beginnen, geef dat de jongeren trouw en kon het zijn ook gemotiveerd naar de catechisatie mogen komen. Omdat dat uw wil is, dat onze jongeren worden onderwezen in de leer die naar de godszaligheid is. Omdat u het ook wilt gebruiken. En schenk de catecheten dan de vreze des Heren om die jongeren te leren wat dat is. En wilt u ook dit middel gebruiken, Heren, om uw volk te roepen en zalig te maken. We bidden u, Heren, voor elkaar in de week die we begonnen zijn, in alle dingen die er gebeuren moeten, in het dagelijkse werk, in de gezinnen, in het ambtelijke leven. Wees ook aanstaande woensdag met de gemeente als er niet alleen een rouwdienst, maar ook een trouwdienst is. Wees met de familie Den Boer als zij hun moeder ten graven moeten dragen. Wees met Nicoline en haar bruidegom en de familie als er een heugelijke dag mag zijn. Laat in beide diensten, Heren, uw woord mogen klinken. En wilt u het zelf met uw zegen en geest achtervolgen. Wilt u ons het deze week bewaren, overal waar we bewaard moeten worden, in het bijzonder de zonde. En help ons in alle dingen, in het verenigingswerk en in alles wat er in uw koninkrijk ook in de gemeente mag gebeuren. En breng ons ook volgende week hier onder de prediking weer bijeen. Vergeef ons onze zonden en bewaar ons er ook voor. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 149, het tweede vers zingen wij tot slot. Laat de ijverige tempelrijen op fluitens hoogste naam verbreien. Het tweede van 149. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
heb Josje meegenomen.